Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 105. En daarvan het derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaan. En wilt zijn straffen gadeslaan. Psalm 105, vers 3. Het schriftgedeelte wat we vanmorgen met elkaar willen lezen, kunt u vinden in de profetieën van Amos. En daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen Amos 5, versen 1 tot en met 17. Maar voren vraag ik uw aandacht voor de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Lezen we nu Amos 5, de eerste 17 versen. Hoor dit woord dat ik over uw lieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls. De jongvrouw Israëls is gevallen, ze zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die uitgaat met 1000, zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100, zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoek mij en leef. Maar zoek Bethel niet en kom niet te Gilgal. Gaat niet over naar Berzeba, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd. En Bethel zal worden tot niet. Zoek de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreekt in het huis van Jozef als een vuur dat verteren. Zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Die het recht in al zijn verkeren, de gerechtigheid ter aarde doen liggen. Die de 7 gesternte en de Orion maakt. En de doodschaduw in de morgenstond verandert. En de dag als de nacht verduistert. Die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Die zich verkwikt door verwoesting over de sterke. Zodat de verwoesting komt over een vesting. Ze haten in de poort degene die bestraft en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt. Daarom, omdat gij de armen vertreedt en de last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult er zelf een wijn niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zoengeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te dien dagen zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoek het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met uw lieden zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze, heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, Jozef overblijfsel genadig zijn. Daarom, zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de Heere, op alle straten zal rouwklagen zijn en in alle wijken zullen ze zeggen, och, och. En ze zullen de akkerman roepen tot treuren en rouwklagen zal bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Noem nu Psalm 6, vers 2. Thank you. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we vanmorgen een preek lezen van dominee M. Karens. De tekstwoorden kunt u vinden in Amos 5 vers 4, waar we lezen: want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Zingen we nu verder van Psalm 84, vers 1 en vers 6. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij, uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheen om zeer en voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En ook het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild, is het allentijd een zon en schild en wat er verder volgt. En tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde is een extra collecte voor het landelijk jeugdwerk. De Heere zegen u en uw gaven. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. We schrijven onder deze tekstwoorden een ernstige oproep tot het huis van Israël. We willen u wijzen op een drietal gedachten. In de eerste plaats om de zonde te haten. In de tweede plaats om de Heere te zoeken. En in de derde plaats om het leven te vinden. Dus een ernstige oproep tot het huis van Israël om de zonde te haten, om de Heere te zoeken, om het leven te vinden. Gemeente, het is Amos van wie wij een profetie mogen overdenken. Amos, die onder de veeherders uit Tekoa was. Je zou zeggen, eigenlijk helemaal geen dominee. Een veeboer uit zo'n klein plaatsje aan de grens van het Rijk van Juda. Op de grens van de woestijn. Daar ligt dat dorpje Tekoa. Het woord veeherder wordt op een andere plaats in de Bijbel vertaald met veehandelaar. Dus ik denk dat we geen medelijden hoeven te hebben met Amos als het gaat over zijn maatschappelijke omstandigheden. Hij was veehandelaar en er staat in het 7e hoofdstuk dat hij ook wilde vijgen kweekte. Hij had een rijke opbrengst van moerbeivijgen die daar in Tekoa groeiden. Dus een veeherder als profeet. Je zou zeggen, laat die man zich met vee en vijgen bemoeien. Maar dat is nu het wonder van God. Dat is nu het wonderlijke van de wegen des Heren. Wat kunnen we het vaak bewonderen dat de Heren zulke verschillende instrumenten wil gebruiken in zijn dienst. Niet alleen een Jesaja van koninklijke bloeden. Niet alleen een priesterzoon als Ezechiël, maar ook die veehoeder uit Tekoa wordt door God geroepen om te profeteren. Geringe instrumenten die de Heere wil gebruiken in zijn zalige dienst tot uitbreiding van zijn rijk. Amos komt uit Juda. U weet, het rijk is naar Salomo gescheurd. Er is het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël. En nu is het wonderlijke dat Amos komt uit Tekoa in Juda, maar dat hij zijn boodschap moet gaan brengen in dat tienstammenrijk. Hij moet gaan prediken tegen de kinderen Israëls. Waarschijnlijk is hij vaak vanuit Tekoa op de veemarkten geweest in Dan en in Beersheba. Dan heeft Amos daar in die plaatsen gezien wat er in Israël gebeurde. Het valt ook op, als hij zijn profetieën leest, hoe goed hij met het buitenleven bekend is. Hij is goed bekend met de natuur. Ook blijkt uit zijn profetieën wie hij geweest is. Om één voorbeeld te noemen, als hij de weelderig en werelds levende vrouwen in Samaria gaat aanspreken, dan noemt Amos hen door de Heilige Geest gedreven, gij koeien van Bazan. Ik denk dat Jesaja het zo niet gezegd zou hebben. Je ziet in het gebruik van de woorden en in de bekendheid met de zaken iets van de achtergrond van Amos, de veeboer. Hij profeteert in de tijd van koning Jerobeam II, zo'n 750 jaar voordat de Heer Jezus Christus geboren is. Hij is een tijdgenoot van de profeet Hosea. Er staat aan het begin van zijn profetieën, 2 jaar voor de grote aardbeving. Dat is een aardbeving die gekomen is daar in het hele gebied. Hij predikte dus tijdens de regeringsperiode van koning Jerobeam II. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want er was een tijd met grote wilde, welvaart en allerlei rijkdom in het 10-stammenrijk. Het lijkt helemaal in strijd met de situatie die Amos tekent in ons teksthoofdstuk. We horen juist in die dagen van welvaart en van grote wilde, die daar liggen op elpenbenen bedden, wilderig zijn op hun koetsen en eten de lammeren van de kudde en de kalveren uit het midden van de meststal. Op het geklank van de luid kwinkelen zij en zij bedenken zichzelf instrumenten der muziek gelijk David, die wijn uit schalen drinken, die zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Onder de regering van koning Jerobeam II is het eigenlijk een gouden eeuw voor Israël. En in die tijd moet deze veehoeder uit Tekoa het oordeel gaan aankondigen. In zo'n tijd, dat alles zo goed gaat, dat iedereen deelt in wilde en welvaart, moet Amos komen met de boodschap van oordeel. 3 hoofdstukken beginnen alle 3 hetzelfde. De hoofdstukken 3, 4 en 5. Hoort dit woord. Amos moet tegen het 10-stammenrijk Israël gaan prekeren. Hoor dit woord, het woord des Heren. Zo begint ook ons hoofdstuk. Hoor dit woord, dat ik over u lieden ophef. Een klaaglied, o huis van Israël. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Zij zal niet wederop staan. Ze is verlaten op haar land. Er is niemand die haar opricht. Een klaaglied. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws een lijkzang. We horen Amos dus eigenlijk spreken op de begraafplaats. We horen hem spreken op het kerkhof. Hij heft een klaaglied, een rouwlied, een lijkrede aan. In vers 16 en 17 komt dit woord nog een keer terug. Een rouwklagen. Er zal een rouwklagen zijn door het midden van het volk. Er klinkt dus een rouwklacht, een klaaglied. Misschien vraagt er een kind in de kerk, maar wie is er dan gestorven? Je kunt het lezen in het 2e vers. De jonkvrouw Israëls is gevallen en ze zal niet wederop staan. Amos zingt een rouwlied over een overledene die ligt op de aarde. Ze is gestorven. De jonkvrouw Israëls wordt ze genoemd. Ze ligt als dood ter aarde, neergeveld door het geweld. Haar ondergang is volkomen, want Amos zegt, ze zal nooit meer opstaan. Ze zal nooit meer opgericht worden. Daar is geen leven meer mogelijk. Oh, ik zal een rouwklacht opheffen over de jonkvrouw Israëls. Jonkvrouw, dit woord ziet vooral op schoonheid, op jeugd, op kracht, op aantrekkelijkheid, op frisheid, op onbevangenheid. En nu is die jonkvrouw Israëls gevallen en ligt ter neer. Wie is die jonkvrouw Israëls? Onze kanttekeningen zeggen, versta hier het koninkrijk en de staat van de 10 stammen. In vers 6 wordt gesproken over het huis van Jozef. Dat is een andere naam voor Israël. Want in Israël was Efraïm de belangrijkste van de stammen. Efraïm was een zoon van Jozef. Daarom staat dat 10-stammenrijk ook bekend als het huis van Jozef. Maar u moet u eens indenken hoe dat klonk. Als deze veeherder uit Tekoa, in een tijd van glorieuze welvaart en wilde, gaat preken dat de jonkvrouw Israëls is gevallen. Preken dat de ondergang van het rijk een feit is. Hoe kan Amos zoiets zeggen in de tijd van Jerobeam II? Want de jonkvrouw van Israël is niet gevallen. De jonkvrouw van Israël staat hoog in top. En Samaria betekent iets in de internationale politiek. Jerobeam II regeert mee in het oosten. Nee, Amos, er is geen vuiltje aan de lucht. Het gaat juist zo goed in het rijk. Dat valt niet mee, gemeente, om mensen die denken dat het allemaal zo goed gaat, het oordeel aan te zeggen. Dat valt absoluut niet mee voor deze Amos. Misschien hebben ze wel gezegd, hou je alsjeblieft bij je vee en bij je vijgen. Ze hebben de schouders opgehaald. Laat die boer snel naar huis gaan met zijn klaaglied. Hij ziet alles veel te somber met zijn rouwklacht. O, Het valt niet mee om zo profeet te zijn, om dan in alle getrouwheid en eerlijkheid het woord van God te verkondigen. Amos heeft alle schijn tegen. Wat hij preekt lijkt in strijd met de werkelijkheid van het dagelijks leven. Gemeente, voelt u al waar de boodschap voor u en voor jou naartoe gaat? Want een mens ziet maar aan wat voor ogen is. Een mens ziet op de welvaart, op zijn gezondheid en op zijn kracht. Ook jonge mensen laten zich leiden door de schijn en de waan van elke dag. Het valt allemaal wel mee. Het gaat eigenlijk juist zo goed in mijn leven. Er is juist zoveel om de Heere voor te erkennen. Hoe kan je eigenlijk zeggen dat Gods oordelen zo laag hangen? Hoe kan je zeggen dat het straffende oordeel zich gaat voltrekken? Het is heel opvallend. Maar Amos spreekt steeds of het al gebeurd is. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Zij ligt verlaten op het land. Er is niemand die haar opricht. Amos moet prediken alsof het al gebeurd is. Dat noem je profetisch perspectief. Dat is een profetisch vergezicht. Zo zeker is het woord van God. Al is er niets van te zien, al gaat het allemaal goed in je leven, maar zo zeker is het woord van God. Het is al gebeurd, zegt Amos. Zijn profetisch oog ziet het onheil al voltrokken. Hij ziet de oordelen al uitgevoerd. Hij ziet het einde van Israëls bestaan. Dit alles is al volkomen werkelijkheid. De profeet blikt door de geest over de eeuwen heen. En dan ziet hij Israël weggevoerd in de vreselijke ballingschap, het ophouden van het volksbestaan. Amos ziet ook hoe het zal gaan. Hij tekent dat in het derde vers. Een bloedige nederlaag. Er zal een zekere ondergang zijn. Zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de Heere. Op alle straten zal een rouwklagen zijn en in alle wijken zullen ze zeggen, och, och. En zullen de akkerman roepen tot treuren. En rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere. O, het zal gebeuren, zegt Amos. Hij tekent in vers 3. Nu zal er 1 op de 10 overblijven. Het leger van Israël zal de strijd aangaan en zal een complete nederlaag leiden. Een totale ondergang. 1 op de 10 zal het overleven. Bijzonder in vers 11 en 12 wijst Amos de oorzaak aan. Het zijn hun zonde en hun ongerechtigheid. O, dat zegt hij in de naam van de Heere zo krachtig in het 12e vers. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonde machtig veel zijn, zij benauwen de rechtvaardigen. Dus de oorzaak van die oordelen en de ondergang ligt in de zonde van het volk. Daarom, omdat uw zonde en ongerechtigheid machtig velen zijn. En dan worden die zonden vervolgens getekend in het hoofdstuk. De zonden van de jonkvrouw Israëls zijn zonden tegen de eerste tafel van de Heilige Wet des Heren. En ook zonden tegen de tweede tafel. Eerst wordt ons getekend dat het volk van Israël een eigenwillige godsdienst heeft. Want als Amos straks zegt, zoekt de Heren, dan zeggen ze eigenlijk, maar Amos, dat doen we. We zoeken de Heren. We zijn telkens te vinden in Bethel, in Beersheba en in Gilgal. We zijn te vinden op de heilige plaatsen. O, we zoeken de Heere. En in het 14e vers aan het einde blijkt dat ze eigenlijk nog denken dat ze de Heere mee hebben. De kanttekeningen zeggen bij dat 14e vers: gelijk gij u pleegt te beroemen, maar ten onrechte, zolang gij u niet bekeert, of gij voorgeeft te begeren dat God met u mag zijn. Dus ze geven eigenlijk aan, de Heer is met ons. We hebben zo'n welvaart en zo'n wilde. Het is allemaal zegen van de Heere. Het gaat zo goed. We zoeken de Heere. We zoeken de Heere te Bethel, te Gilgal en te Beersheba. De Heere zoeken op zondige plaatsen. En daarom is onze eerste gedachte een oproep om de zonde te haten. Om de zonde te laten. Om de zonde te vlieden. Want dan moet Amos het volk toeroepen in het 5e vers, maar zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Ze zoeken het in hun eigenwillige godsdienst, op hun eigen plaatsen. Ze zoeken het op plaatsen die hen wel goed schijnen. Plaatsen van valse godsdienst. Plaatsen van gruwelijke afgoderij. God zoekt de Bethel. Is dat niet goed dan? Is Bethel geen goede plaats om te verkeren? De plaats Bethel kennen de jongens en meisjes in de kerk ook wel. Daar heeft de Heere zich aan een schuldige Jacob geopenbaard. Bethel, daar is de hemel geopend. En daar is in de nacht de ladder Jacob zichtbaar geworden. Een ladder met engelen die de hemel en de aarde verbond. Bethel, dat is toch een goede plaats om de Heere te zoeken? En wat dacht u van Gilgal? Daar heeft de besnijdenis plaatsgevonden toen het volk onder Jozua inging in Kanaan. Dat is een bekende en druk bezochte heilige plaats geworden. En wat dacht u van het zuidelijke Beersheba? Hoeveel keer is de Heere daar niet verschenen aan Abraham en aan Jacob? En toch klinkt de oproep, zoekt de Heere niet te Bethel, te Gilgal, te Beersheba. Er worden hier ook zonden tegen de tweede tafel van de wet genoemd. U moet het hoofdstuk thuis nog maar eens nalezen. Zonde tegen de naaste. Het recht wordt vertreden. De armen en verdrukten worden onderdrukt. Vers 10 spreekt van veinzerij in de poort. De rechters, het openbaar ministerie, die neemt het niet zo nauw. Het recht wordt vertreden. En vooral de armen en de ellendigen worden verdrukt. Want het zal een boze tijd zijn, zegt Amos. Daarom zal de verstandige te dien tijden zwijgen. Het is zo'n boze tijd dat de verstandigen zullen gaan zwijgen. Dat is ook een oordeel. De verstandigen in een land, dat is het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Dat is een rest die door goddelijk ontfermen nog wordt gevonden in het volk. De verstandigen, dat is degene die God vreest en daarom ook ware wijsheid heeft. Die op rechte wijze zullen gaan zwijgen. Opvallend wijzen de kanttekening op twee betekenissen. Dat zwijgen, zeggen onze vaderen, betekent niet murmureren tegen Gods oordelen en straffen, hoewel ze zeer zwaar zullen zijn, maar hem in alles recht gevende, omdat de zonden van Israël zo veel en zo gruwelijk waren. Dus het zwijgen van Gods kinderen, dat zwijgen van die Godvrezende, van die verstandigen te midden van al die oordelen, te midden van die zonden, ziet op een buigen onder de oordelen Gods. Maar onze vaderen zeggen, sommigen verstaan van dit zwijgen dat God het volk straffen zou met het stilzwijgen van de profeten en de leraars en andere vromen die het met God hielden, omdat zij niet wilden onderwezen en gestraft worden, maar de bestraffers bitter haten en vervolgden. Dus dat de verstandige in die donkere, boze tijd zal zwijgen, betekent dat Gods kinderen zullen buigen onder het oordeel. De Heere recht en gerechtigheid zullen toeschrijven. Maar het betekent ook dat ze zullen gaan zwijgen. Zo zal de bestraffende stem in de poort gaan zwijgen. Omdat zo duidelijk blijkt dat het volk niet wil onderwezen worden. De stem tegen de zonde zwijgt dan. Maak jij zelf de toepassing? Daarom zal de verstandige te dien tijden zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Is dat geen vreselijk oordeel voor een land, voor een volk, voor een persoon? Als de Heere de waarschuwende stem gaat wegnemen bij het volk van Israël, die jonkvrouw Israël? Hebt u uw eigen leven al gezien bij deze eerste gedachte? Of denkt u alleen maar aan ons volksleven, als dit zo verkondigd wordt? Denkt u alleen maar aan de vele ongerechtigheden van land en volk? Maar hebt u uw eigen leven al gezien, in het licht van het woord van God? Twee dingen vragen de aandacht. Grote welvaart en eigenwillige godsdienst. Twee dingen die ook ons leven misschien stempelen. Grote wilde en materialisme. Het gaat allemaal zo goed. We hebben het zo goed. En daarnaast eigenwillige godsdienst. We hebben zo onze eigen manier om de Heere te dienen. We hebben zo onze plaatsjes. We hebben zo onze eigen gedachten. We spreken zo graag over vroeger. We zoeken het in het verleden. We roemen in de oude paden, de oude palen en de oude plaatsen. Bethel, Gilgal, Beersheba. Maar we hebben de Heere niet echt nodig. Wilde en eigenwillige godsdienst. Gemeente, vormendienst. Godsdienst zonder God zal niet kunnen bestaan. Godsdienst naar mijn eigen gedachten. de Heere menen te dienen op mijn eigen manier en op mijn eigen plaats. Ik heb zo mijn Bethels, mijn Gilgals en mijn Berseba's. Menen de Heere te dienen en mijn gruwelijke zonde vasthouden. Menen de Heere te zoeken en in de ongerechtigheid voortleven. Het zal nooit kunnen. Toen niet en nu niet. Want al uw uiterlijke godsdienst zal het niet goed kunnen maken bij God. In onze eerste gedachten worden wij getekend als die jonkvrouw Israëls. Zo bevoorrecht door de Heere. En dan een godsdienst zonder God. Nog wel wijzen naar oude plaatsen, maar de Heere niet nodig. Wat een oordeels- en gerechtsaankondiging voor u en voor jou. Gemeente, is dat nu alles wat Amos ons te zeggen heeft? Is dat nu alles wat ik u heden moet en mag preken? Uw ongerechtigheid? Uw eigenwillige godsdienst? U dienen van God op uw manier, zo van, dat maak ik wel uit? Is dat alles wat in ons midden mag klinken? Nee, maar dat wel eerst. Een ernstige oproep tot het huis van Israël om de zonde te haten, om te breken met de ongerechtigheid, om het niet te zoeken in Bethel en Gilgal, maar dan mag daarnaast in zo'n boze tijd, onder het oordeel, de lieflijke nodiging nog uitgaan. Want, zo zegt de Heere tot het huis Israëls, tot dat verdorven volk, tot degenen die zo bevoorrecht zijn, tot hen die de ongerechtigheid hebben vermenigvuldigd, zo zegt de Heere, zoekt mij en leeft. Dan mag de aansporing nog klinken, niet alleen om de zonde te haten, niet alleen om te breken met de ongerechtigheid, maar ook in de tweede plaats om de Heere te zoeken. Alzo zegt de Heere tot dat verdorven volk, tot zulke mensen onder het oordeel, zoekt mij en leeft. Gemeente, kunt u het begrijpen? Dat is Gods grondeloze barmhartigheid. Dat wijst op eeuwige ontferming. Is het u nog nooit een wonder geworden dat de Heere na 80 jaar nog steeds aan de deur van uw hart zegt, zoek mij en leeft? Is het je geen wonder dat de Heere, terwijl jij de week hebt volgezondigd, nog roept, zoekt mij en leeft? Terwijl jij misschien tot in de vroege uren je jonge hart hebt opgehaald aan de zwijnendraf van de zonde, dat de Heere tot zo een nog zegt, zoekt mij en leeft? Wat een langmoedigheid dat de Heere nog nodigt, nog waarschuwt, nog lieflijk aanspoort om hem te zoeken. Want zo zegt de Heere, dat zegt Amos niet, maar dat moet Amos zeggen, in de naam van de verbondsgod. Het is een boodschap van de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zeg het niet, maar het is de boodschap van de Heere, van de eeuwige, de getrouwe, de onveranderlijke God, in de naam van hem, op gezag van hem, in opdracht en met volmacht van Jehovah, mag deze veeboer en vijgenteler uit Tekoa zeggen, zoekt mij. Verschillende keren staat het er. Zoekt de Heere, zoekt mij, zoekt het goede. In dit hoofdstuk komen we het 4 keer tegen. Jongens en meisjes, kijk het maar eens na in je Bijbel. De Heere roept, ook op dit moment, zoekt mij en leeft. En weet u, ik heb het u al zo vaak gezegd met de Dordtse leerregels, en ik kan het niet beter zeggen, doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtelijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. O, als de Heere met 5 hoofdletters heden tegen een volk dat het verzondigd heeft zegt, zoekt mij, dan meent hij dat ernstig en waarachtig. Dan wil hij maar 1 ding, dat de geroepenen tot hem komen. Zo wordt nu dat huis Israëls geroepen. En zo worden wij, gemeente, telkens opnieuw geroepen. Er staat in de tekst, zoekt mij. Zet eens een streepje onder dat mij. Want wij zoeken van alles, behalve de Heere. We zijn de hele week bezig om van alles te zoeken. Maar nu zegt de Heere, zoekt mij. Wij zoeken de dingen van de aarde. Wij zoeken eer en geld en macht. Wij zoeken onze koninkrijken te bouwen, maar daarvan geldt, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Zoekt mij. We zoeken soms wel iets van de Heere. Dan zoeken wij zijn hulp in onze moeitevolle omstandigheden. Dan zoeken wij zijn genezing bij onze ziekte en zorg. Dan hebben we hem nodig. We zoeken dan de Heere alleen om geholpen te worden in onze tijdelijke nood. Weet u wat zo'n wonder is? Zelfs dan wil de Heere horen en helpen. Zelfs dan mag je het bij hem zoeken. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn hulp oneindig groot. We zoeken de Heere om genezing als we ernstig ziek zijn en doe dat. Maar als we beter mogen worden, dan gaan we met die 9 melaatsen weer naar huis. We leven weer verder zonder de Heere. We zoeken de Heere om de weldaden, om de hemel, om de dingen die we nodig hebben. Maar de Heere zegt, zoekt mij persoonlijk, zoekt mij om mijzelf, zoekt mij om wie ik ben, een goeddoend en dienenswaardig God. We kunnen ook de Heere zo zoeken met een gedeeld hart, met een onvolkomen hart. Israël meende de Heere te zoeken. Ze zeiden tegen de profeet, we zoeken. Amos, je vergis je. Als je wist wat we er allemaal voor deden. We gaan helemaal naar Gilgal. Oh, we gaan helemaal naar Bethel. En we gaan zelfs helemaal naar Beersheba. Dat is wel 70 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Wat dacht je? Wat wij ervoor doen om de Heere te zoeken? Hoor ik in mijn gedachten u en jou spreken? U moest eens weten wat ik ervoor doe om de Heere te zoeken. Ik ben al heel mijn leven bezig om de Heere te zoeken. Ik zoek wel, maar ik vind niet. De Heere wil zich niet laten vinden. Ik doe er zoveel voor. Ik lees uit Gods woord. Ik zoek in de oudvaders. Ik ga heel trouw op naar de kerk. Ik zoek echt de Heere. Gemeente, de Heere uiterlijk zoeken, maar met een gedeeld hart. Hinken op twee gedachten, zoals koning Abiam. Zijn hart was niet volkomen met de Heere, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Of als koning Amazia. Hij deed dat recht was in de ogen des Heeren, doch niet met een volkomen hart. Dat moet u nu eens onthouden. Mensen die de Heeren wel zoeken, maar niet met een volkomen hart. De Heeren zoeken met een gedeeld hart. Dat wil zeggen, ook de wereld vasthouden. Ook de zonde en de ongerechtigheid aan de hand houden. O, ik zoek de Heeren wel. Ik lees getrouw zijn woord. We zingen samen de psalmen op die oude plaatsen, Bethel, Gilgal en Beersheba. O, we zoeken de Heeren, maar we houden de zonde vast en we breken niet met de ongerechtigheden. En gemeente, zo'n godsdienst is de alwetende hartenkenner een gruwel. Daar zegt God van, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Ik kan uw verbodsdagen niet rieken. Je moet goed bedenken dat de wereld verloren gaat, omdat ze naar God nooit heeft gezocht. Maar dat je ook met al je eigenwillige godsdienst voor eeuwig verloren gaat, zonder God en Christus. Dat we ook met al onze rechtzinnigheid in Bethel, Gilgal en Beersheba voor eeuwig verloren zullen gaan, zonder de waarachtige bekering. Zoekt mij. Dat is de waarachtige bekering. Deze bekering bestaat uit twee stukken. Het is een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Het is een hartelijk leedwezen dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. Maar ook een hartelijk laten, haten en vlieden van de zonde. En dat hoe langer hoe meer. Dat is het oprechte zoeken van de Heere. Het bestaat niet alleen uit dat hartelijke leedwezen over al mijn ongerechtigheden. Maar het is ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar zijn wil te leven en om ze in zijn wegen te wandelen. Het rechte en echte zoeken van de Heere zal gepaard gaan met een breken met de zonde. En daartoe roept de Heer ons allen op, jong en oud. Hij staat aan de deur van ons hart en hij zegt, zoekt mij. Ik hoor iemand achter in de kerk zeggen, dominee, maar een mens kan toch de Heere niet zoeken? Wie gaat er nu uit zichzelf de Heere zoeken? De Heere heeft toch zelf gezegd, er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Er is toch geen sterveling op de wereld die de Heere gaat zoeken. Is de volgorde van deze tekst eigenlijk wel goed? Veel mensen weten het beter en die zeggen, nee, je moet eerst leven en dan ga je God zoeken. Dus eigenlijk is de volgorde van de tekst niet goed. Eigenlijk moet er staan, leeft en zoekt mij. Eerst moet je leven, geestelijk leven en dan ga je de Heere zoeken. Dus u weet het beter dan God, want hij zegt, zoekt mij en leeft. Gemeente, laten we het toch niet omdraaien. Waarom zegt u dat altijd? Waarom komt u daar zo vaak mee? Eerst moet de Heere werken, eerst moet ik levend gemaakt worden en eerst moet mijn zoeken waarheid zijn, anders heeft het geen zin. En eerst moet dit, en eerst moet dat. Het is allemaal waar. Maar wat hoor ik in uw en jouw rechtzinnige woorden? Onmacht of onwil? Wat hoor ik daarin? Heimelijk de schuld van uw onbekeerdheid op de Heere steken? Als 70 of 80 jaar u verschuilen achter uw onmacht? En die is 100% waarheid. Maar zonder uw schuldige onwil te erkennen? Gij lieden hebt niet gewild. Hoor toch het woord van de levende God, misschien wel voor de laatste keer. Alzo zegt de Heere, tot dat verloren en verdorven huis van Israël, zoekt mij en leeft. Trouwens, de Heere heeft volkomen recht op u. De Heere heeft recht op uw leven. De Heere mag eisen een wederkeer tot hem, een waarachtige bekering tot hem, een zoeken van hem. Want de Heere is niet veranderd, maar u bent veranderd. Hij heeft u geschapen dat u hem kon zoeken. Dat u hem kon dienen. Dat u hem kon liefhebben. De Heidelbergse catechismus vraagt. Doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Kent u het antwoord? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. De Heere eist van u en van mij, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met al uw krachten. Gij zult de Heere uw God zoeken met geheel uw hart en met al uw krachten. Nu is de Heere niet veranderd, maar jij bent veranderd, u bent veranderd. U hebt zich losgescheurd van deze God. En daardoor zijn wij onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Daardoor zoeken we de zonde, de duivel en de wereld. We willen de Heere niet zoeken in waarheid. Daarom, o, verschuil u toch niet langer achter uw onmacht. Maar als de lokroep uitgaat, zoekt mij en leeft, buig dan straks uw knieën en vraag zoals Augustinus, Heere, geef mij wat u van mij vraagt en schenk mij wat gij beveelt en u mag vragen wat u wilt. U mag van mij eisen wat u wilt. O, ga er toch eens mee in de binnenkamer. Zoekt mij en leeft. Met deze klemmende oproep ontneemt de Heer ons alle verontschuldiging. Niemand die in de kerk is kan in de dag van het oordeel zeggen dat hij niet bekeerd kon worden. Want dan zal de Heere terugkomen op deze preek. Alleen al op deze zondag heb ik tegen zo'n verloren mens gezegd, zoekt mij en leeft. Heb ik met innerlijke ontferming de weg des levens aangewezen. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Geliefde gemeente, de Heere ontneemt ons alle rechtzinnige en lichtzinnige verontschuldigingen, waarmee we onze onbekeerlijkheid, onze hardnekkigheid, onze zondigheid willen verhullen. De Heere maakt zich opnieuw vrij van u en van jou. Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Het is en blijft 100% eigen schuld als we niet zullen leven, als we de Heere niet zullen zoeken, als we voor eeuwig verloren zullen gaan. Zoekt mij, mij met een hoofdletter. Zijn ze er in de kerk? Zitten ze er onder de preek? Mensen die de Heere zijn gaan zoeken om zijn zelfs wil. Die de Heere zijn gaan zoeken omdat hij het zo eeuwig waardig is. Die de Heere zijn gaan zoeken omdat ze de Heere zo missen. Die God heeft geroepen inwendig door zijn woord en geest. En die dat levende godsgemis in hun hart en leven kennen. Want als de geest van Christus door het zaad van het woord een dode zondaar levend maakt, dan is het eerste wat je gaat zien dat je God mist. Als die verloren en schuldige jonkvrouw Israëls wordt opgewekt uit de geestelijke dood, dan wordt een zoeker geboren. Zien dat je God mist om eigen schuld en toch hem niet meer te kunnen missen. Alle ware zoeken begint met missen. Alle ware zoekers gaan beleven de Heere te moeten missen en hem niet meer te kunnen missen. O, als we werkelijk gaan zien wie hij is, in zijn volzaligheid, in zijn dienenswaardigheid, als uw ogen opengaan voor die heilige en goeddoende God die ons nawandelt van dag tot dag met zijn weldaden. O, als we gaan zien wie hij is, dan zou ons harde hart moeten breken. Dan zou dat levende gemis moeten worden geboren. Als de Heere door zijn lieve geest dit woord van Amos gebruikt en u krachtdadig inwendig roept, dan wordt er een levend gemis van God geboren. Het tijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dan wordt de werkelijkheid van mijn hart en mijn leven zoekt mij. Want al het ware zoeken is vrucht van God zoeken. Al het ware zoeken van de Heere vindt zijn oorsprong in het zoeken van God en Christus. Het komt voort uit het wonder van de wedergeboorte. In de levendmaking ging hij voorbij en zeide tot in uw bloed, leef, ja leef. Uw zoeken van de Heere is vrucht van zijn opzoekende liefde, van zijn ontfermende liefde. Het ware zoeken van hem is vrucht van de krachtdadige inwendige roeping in het hart. In de Dordtse leerregels lezen we, en als dan wordt de wil, zijn er nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Daarom mag je zeggen dat een ziel die in waarheid de Heere zoekt, al van hem gevonden is. Zoekt mij en leeft. Is het je in waarheid om God te doen? Zijn deze psalmregels de taal van uw hart? Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek den zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Amos mag prediken en ernstig oproepen om de zonde te haten, om de Heere te zoeken. Het Hebreeuwse woord voor zoeken wordt op andere plaatsen vertaald met vragen. Dit zoeken heeft dus ook te maken met de Heere vragen. De Heere aanlopen, naar de Heere vragen, zijn aangezicht zoeken, op de Heere vertrouwen, het alleen van de Heere verwachten. De Heere te zoeken, bij dagen en bij nachten. De Heere te zoeken, niet te Bethel en te Gilgal, maar daar waar hij te vinden is, in zijn inzettingen, in zijn woord. O, die ware zoekers hebben een vragend leven. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Die ware zoekers worden ook uit het woord van God vertroost. De Heere belooft ze een vindenstijd. De dichter roept hen toe in alle strijd en onmogelijkheden. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Laten we dat nu eerst zingen, voordat we nog iets zeggen van onze derde gedachte. Met Psalm 69, het 13e vers. Dat zal den Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. We noemden u Psalm 69, vers 13. Een ernstige oproep tot het huis van Israël om de zonde te haten, maar ook om de Here te zoeken. En als derde gedachte, om het leven te vinden. Want dan zegt de tekst, zoekt mij, zoekt de Here en leeft, leeft. Gemeente, de Bijbel heeft een heel andere opvatting over leven en dood dan wij. Als ik aan sommige jongeren in de gemeente vraag, wat is leven? Dan zeggen ze, dat is pas leven, als ik mijn hart kan ophalen in de wereld. Als je alles mag hebben wat je hart begeert. Als je alles overvloedig mag genieten wat het leven biedt. Leven, bruisend leven. Zoiets als de zoon, die was weggereisd uit de bekrompen omgeving van thuis. Dat was toch geen leven? Lucas schrijft, hij is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Overdadig leven, genieten van het leven. Voor hoeveelen, ook van ons, is dat leven? Maar weet je wat de Bijbel van die jongen zegt, toen hij daar in dat land genoot van het leven, met al dat geld en goed? Daar zegt de vader van, deze mijn zoon was dood. Wij noemen het misschien leven. Maar Gods woord zegt, deze mijn zoon was dood. Zo is het ook geestelijk. Er zijn mensen die denken geestelijk te leven. Ze weten een hoop te praten. Ze hebben een naam dat ze leven. Net als in de gemeente van Sardis. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. En daarom, o bedenk toch, de Bijbel heeft zo'n heel andere opvatting over leven dan wij erop nahouden. Amos gaat ons voorhouden. Zoekt mij en leeft. Hij tekent ook de ontzettende dreiging die er is. Als we vasthouden aan de zonde, als we voortgaan als de jonkvrouw Israëls, dan volgt er twee keer hetzelfde woord. In vers 6 en vers 9. Opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur en dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Dat is de keerzijde van onze tekst. Als we de Here niet zoeken, als we vasthouden aan de zonde, dan volgt de eeuwige dood. Dat wordt hier getekend. Dus als u de Here niet zoekt, als jij de Here niet in waarheid zoekt, dan zal de Here je straks zoeken. Dan zal hij je zoeken, maar dan als een vuur, als een verterend vuur en een eeuwige gloed zal hij doorgaan. En niemand zal u redden uit zijn hand. U moet vers 8 nog maar eens lezen. Daar tekent Amos wie de Here is in zijn majesteit, in zijn almachtige kracht. En daarom blijft de profeet aansporen om het leven te zoeken en te vinden. Het lijkt eigenlijk alsof het twee gebiedende wijzen zijn. Zoekt mij en leeft. Maar in het Hebreeuws mag je ook lezen, zoekt mij opdat gij leeft. Er staat dus eigenlijk, zoekt mij, want dan zul je leven. Zoekt mij en leeft. Nee, niet zo dat je door het zoeken het leven zou verkrijgen. Niet alsof uw zoeken een voorwaarde zou zijn om het leven te verkrijgen. Maar Amos zegt, dat zoeken is de weg ten eeuwige leven. Dat zoeken in waarheid, dat is de weg die leidt naar het leven met God. Leeft, dat is, gij zult bevinden dat gij dan zekerlijk zult leven. Dat zeggen onze vaderen in de kantlijn van de tekst. Zoek de Here en leeft. Eigenlijk is dat echte zoeken al een leven met de Here. Eigenlijk ligt in dat zoeken al een leven nabij de Here. Zoekt mij en leeft. Dominee Hellebroek zegt in zijn keurstoffen, leeft. Het is geestelijk leven dat begint met zoeken. En het is eeuwig leven dat volgt op het zoeken. Dus in dat kleine woordje leeft, ligt geestelijk leven en eeuwig leven verklaard. Leeft. In deze ernstige oproep gaat het over het zoeken en vinden van het onvergankelijke leven. Het is geestelijk leven, het ware leven, het eeuwige leven. En gemeente, dan begrijpt u dat hier Jezus Christus gaat oplichten in onze tekst. In dat woordje leeft. Want er is er maar één die de levensvorst is. En gij zult zekerlijk leven. Dat wijst naar Christus, die het leven is. Hij die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oh, dan komt hier in deze oud-testamentische belofte Jezus Christus naar voren, buiten wie er geen leven is. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hier klinkt de opperste wijsheid, de Heere Jezus Christus. Hij die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Hij heeft gezegd tot zijn discipelen, ik leef en gij zult leven. Hij heeft getuigd tegen Martha en Maria, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. O, die in mij gelooft, het ware leven ligt verklaard in de gezegende middelaar, die de dood is ingegaan, die de drievoudige dood heeft overwonnen, die het leven heeft aangebracht, zoekt mij en leeft. Dat is het nut van de opstanding van Christus voor dode zondaren. De paasvorst verwierf voor al de zijnen het leven. Hij past het ook toe in hun hart door zijn duur verworven geest. En iegelijk die in hem gelooft, die zal leven. Zondaren die door een waarzaligmakend geloof met Christus verbonden zijn, die zullen het leven vinden. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. O, die zal verzinken in de eeuwige dood. De Heere Christus heeft het onszelf verklaard. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En daarom, o, zoekt mij en leeft. Ons tekstwoord wijst heen naar de levensvorst. Naar de levensbron. Naar de gezegende koning van Pasen die het leven verwierf. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. O geliefden, dan klinkt hier in deze boodschap. Voorwaar zeg ik u. Het uur komt en is nu. Dat geestelijk doden zouden horen de stem. De stem van de Zoon van God. En die zullen leven. Die zullen leven. Wat een ernstige oproep om de zonde te haten, te laten, te vlieden. Om te breken met de wereld en al haar begeerlijkheden. Om de Heere te zoeken omdat Hij het waard is. Om het ware leven door het geloof te vinden in Hem. Die het leven heeft aangebracht. Die het leven geeft. Die het leven onderhoudt. Die het leven is. Want het ware lieven, leven loven, is daar waar men Jezus ziet. En nu de vraag, is uw leven getekend in de woorden van deze tekst? Ja, u hoort bij de jonkvrouw Israëls. Jij, u, wij allemaal zijn afgezonderd door de Heere. Bevoorrechte mensen, gebracht onder de bediening van het genadeverbond. Onder de bediening der verzoening. Zo wou God met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar hoe is ons leven? Alles verzondigd? Vol wilde en welvaart, een voortgaan in de dingen van de tijd, een handjevol eigenwillige godsdienst, een beetje praten over Bethel van vroeger en gebeurtenissen bij Gilgal en Beersheba. Maar nu de klem, zoekt mij, terwijl ik te vinden ben, roep mij aan, terwijl ik nabij ben, opdat gij het leven vindt. Dit zoeken van de Heer is een doorgaande zaak in het leven van de kerk. Ze moeten steeds meer sterven aan de wereld, aan de zonde, aan hun verdorven bestaan, opdat ze leven uit de wijnstok Jezus Christus, die ons leven is. Vraag dan naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Hun leven wordt getekend in die innerlijke begeerte naar Christus. Hem zoeken in het gebed en de worsteling aan zijn troon. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Want het kan zo door en dodig zijn in het leven der genade. Mag ik het met onze tekst zo zeggen? Hoe minder zoeken, hoe minder leven. Hoe verder van de Heere afleven, hoe minder dat leven openbaar komt. Hoe minder hij wordt gezocht, hoe dodiger ze in zichzelf zijn. En daarom, kinderen van God, alzo zegt de Heere, zoekt mij en leeft. Waarom zoekt gij dan de levende zo dikwijls bij de doden? Waarom zoekt gij dan het leven in uw eigen gerechtigheden en ervaringen van vroeger? Waarom zoekt u zo vaak waar het niet te vinden is? In Bethel, in Gilgal en Beersheba? Maar zoek dan toch het leven bij hem, die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Zwerf dan niet buiten hem om. Maar laat deze tekst van Amos u opscherpen om hem te zoeken bij dagen en bij nachten. Met mijn ziel heb ik u gezocht en begeerd in de nacht, omdat gij het leven van Jezus aan uw ziel mag ervaren. Hij heeft voor zijn bruidskerk de toorn Gods gedragen en met het enige zoenoffer op Golgotha hun lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlost en Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Gemeente, we moeten gaan besluiten. De Heere Jezus heeft zich een keer omgekeerd. Dat was ergens aan de Jordaan, bij Bet-Abara. Er staat dat Jezus zich omkeerde. En daar zag hij twee jonge mensen hem volgen. Toen stelde hij een vraag. En die vraag wil ik ook in zijn naam aan uw hart leggen. Wat zoekt gij? Wat zoek je in de kerk? Kan en mag u dan eerlijk zeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u zoek. Gij weet dat het mij om u alleen te doen is. Geliefden, een mens zoekt wat af. Een mens die zoekt wat. De een zoekt het hier en de ander zoekt het daar. Het loopt allemaal uit op teleurstelling. Het loopt allemaal uit op de dood. Het loopt allemaal uit op de ondergang. Het stelt alles teleur, buiten God. Maar dan onze tekst. Het zijn bij ons meer woorden dan in het Hebreeuws. In de oorspronkelijke taal zijn het maar twee woorden. Zoekt mij en leeft. Twee woorden. Dat nu deze woorden je niet meer zouden loslaten. Zo heb ik u heden opnieuw voorgesteld. Dood en leven, zegen en vloek, Adam en Christus. Het oordeel is u in de naam van de Heere aangezegd over uw zonden en uw ongerechtigheid. Over uw eigenwillige godsdienst en over uw wereldse leven. Gemeente, u ligt in de dood en u kiest voor de dood. En u blijft in de dood en u gaat onder in de eeuwige dood. Maar hoort dit woord dat ik over uw lieden ophef. Zo klinkt nog de stem van Christus, de hoogste profeet, die zegt, zoekt mij en leeft. Is dat geen onbegrijpelijk wonder? De zaligmaker wil zich nog laten vinden. Iemand vraagt, wanneer moet je hem dan zoeken? Er zijn twee mogelijkheden, te vroeg of te laat. Wanneer moet je dan de Heere zoeken? Jongens en meisjes, hoor eens. Je kunt hem nooit te vroeg zoeken. Je bent niet te jong om te sterven. Maar je bent ook niet te jong om de Heere te zoeken. Het is nooit te vroeg om bekeerd te worden. Want de Heere zegt in zijn woord tegen jullie, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En daarom, o zoek toch de Heere in je jonge leven. Zoek hem terwijl hij te vinden is, want hij zegt het nog. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Hij nodigt nog steeds. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Te vroeg zoeken nooit. Weet u wat wel kan, gemeente? Te laat de Heere gaan zoeken. Weet je wat het woord van God mij wel leert? Niet dat je te vroeg kan zoeken, maar wel dat je te laat kan zoeken. Luister nog eens naar dat aangrijpende gedeelte in Spreuken 1. Terwijl ik geroepen heb en gij lieden hebt niet geantwoord. Terwijl ik genodigd heb, zoek mij en leef. En gij doorgegaan zijt, zo zal ik lachen wanneer uw vrezen komt. Zo zal ik spotten in uw verderf. Want dan zult u mij zoeken, maar mij nimmer meer vinden. Dan zul je mij zoeken, maar dan is het voor eeuwig te laat. Dit is zeker. Ware zoekers worden vinders. Daar staat de drie-enige God garant voor. Daar staat Gods woord garant voor. Ware zoekers zullen leven. Hier leven uit Christus. En straks eeuwig leven bij Christus. Want dan is de opstanding van Christus een zeker onderpand. Dat ze straks eeuwig zullen leven. Het onderpand van hun zalige opstanding. En daarom nog één keer. De tranen van Jezus Christus die druppen door onze tekst. Kom toch, zoekt mij en u zal leven. Och of gij bekend het in deze uw dag, wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Zoekt mij en leeft. Leef met mij in het paradijs tot in alle eeuwigheid. Om mij, de Heere, de Vader, de Zoon en de Geest, eeuwig te loven en te danken. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Zoeken we de Heer in een dankgebed. Heer, aan het einde ook van deze dienst, dan komen we tot u in het gebed. En Heer, dan bidden en dan smeken we van u, of u het woord, wat we zo in deze morgen mochten horen, ook krachtiglijk wilt toepassen in ons hart. Heer, wilt u het met uw zegen achtervolgen? Mag het zo zijn.
tot bekering van de onbekeerde zielen en ook tot opscherping van uw volk. O Heere, doe het toch om uw zelfs wil, dat het mag zijn tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. Heere, gedenk ons zo, ook in het verdere van deze dag. Wilt u zo nog een goede en een gezegende dag geven? Ook onze medebroeders gedenken, die ook in deze middag en avond uw woord ook zullen verkondigen door het lezen van een preek. Heere, wilt u ze sterken en nabij zijn? Wil ons zo een goede en een gezegende dag geven? Wegnemen al het zondige, dat bidden we om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof Zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Eindigen we dan nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.